Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Laten we de dienst voortzetten, gemeente, met het zingen uit Psalm 31. Daarvan het vierde vers. Woorden die onze Heer en Heiland geciteerd heeft aan het kruis voordat hij stierf. Beveel mijn geest in uw handen, gij God der waarheid, gij, o Heer, verloste mij. En ook het twaalfde vers. In uw hand zijn mijn tijden, ik verlaat mij in mijn leed op u alleen, die weet de maat en het einde van mijn lijden. 31, 4 en 12. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen en ook in gemeenschap en verbondenheid met het voorgeslacht doen wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we willen dat vanavond doen met artikel 21 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij uit dezezelfde psalm 31 het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest en dat goed. Daarover gaat het ook in artikel 21 van onze geloofsbelijdenis. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is met ede naar de ordening van Melchizedek en zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferend aan het hout des kruises en vergietend zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden. Zoals de profeten hadden voorzegd, want er is geschreven, Jesaja 53, dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon van God was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan teruggegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk druppels bloed op de aarde aflopend. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft dat alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Christus en die gekruisigd, wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of te bedenken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande eenmaal geschied, waardoor de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus. Dat betekent zaligmaker, omdat hij zijn volk zalig maken zou van hun zonden. Amen. Laten we samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Groot en eeuwig God in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in Christus Jezus ook onze God en Vader wilt zijn. Zo komen we, Heere, voor uw heilige aangezicht op de avond van deze dag, zomaar midden in de week, om u allereerst, Heere, te danken. Te danken voor de gelegenheid die u ons geeft, om dat in alle vrede, vrijheid en rust ook te mogen doen. Maar ook, Heere, dat u nu opnieuw weer tot ons spreken wilt. Ja, al zo rijk gesproken hebt aan het begin van de dienst die heerlijke woorden, genade zij u en vrede. Want zo, Heere, komt u tot ons, telkens weer niet in uw toren, hoewel we ons dat waardig hebben gemaakt door onze zonden, maar met uw genade en vrede. En zo hebben we er zojuist al van gezongen, Heer, als we in deze lijdenstijd in het bijzonder daarbij stilstaan, wat u gewrocht gewerkt hebt voor het oog der mensen. Daar toen op Golgotha. Hoe groot is het goed dat daar verworven is, want daar werd uw toorn, o Heere, gestild door het vrijwillige offer van uw enig geboren zoon. O Heer, het zijn bekende klanken, we horen er iedere keer weer van. Maar hoe zullen we het ooit vatten? Welke liefde daaraan ten grondslag lag. Dat uw vader dat hebt willen doen en uw zoon ook zo gewillig die weg wilde gaan van kribben naar kruis. Om daar zelfs de totale Godverlatenheid te doorleven en te doorstrijden. Maar u bent ook weer opgestaan. U hebt de boze machten van dood en hel overwonnen. Heere, daar danken we u voor en we bidden u, o God, geef ons deel aan dat goed dat u verworven hebt. Door het geloof. Want daarin is uw woord toch duidelijk, het is door het geloof alleen, geen verdienste aan onze kant. Hoezeer we het ook proberen, hoe moeilijk het ook voor ons is om te aanvaarden, maar tegelijk, Heere, is het o zo heerlijk, dat nu alles gedaan is dat het geklonken heeft, het is volbracht. Heere, wij bidden u, gedenk ons zo in dit uur, zo ook daar weer bij stil willen staan wat daar gebeurde op Golgotha. Open onze harten. En geef, Heere, dat het woord zo het werk mag doen wat u behaagt. Dat er vruchten zullen komen, op zullen komen van geloof en van bekering. Uw naam tot eer en onze zielen tot zaligheid. Schenk zo, Heere, wat nodig is in het spreken. U weet wat u dienaar aan nodig heeft, o Heere, wil het alles schenken, maar ook in het horen hier in de kerk, maar ook bij hen die thuis of op een andere plaats met ons meeluisteren. Verheerlijk, Heere, zo uw naam, schenk ons wat nodig is en laat uw lof eruit mogen voortkomen. Gedenk, Heere, ook van ieder die een taak heeft, onze koster, de organist, de man van beeld en geluid geeft dat alles in goede orde ook mag verlopen. Wees, Heere, met een ieder van ons, ieder met zijn eigen gedachten en gevoelens. U kent ons allen, Heere, u weet ook van de zorgen die er zijn her en der in de huizen. Zonder verder namen te noemen, Heere, maar wilt u ze gedenken. Hen die een operatie hebben ondergaan of nog moeten ondergaan, die wachten op uitslagen van onderzoeken, die herstellende zijn, revalideren, maar ook, Heere, hen die in rouw gedompeld zijn. Ach, Heere, zoveel is er, wat de levensvreugde zo kan temperen, maar geef dat in dat alles toch de blijdschap in u er mag zijn, de glimlach soms door de tranen heen, omdat u, Heere, goed bent. Omdat dat ook mag worden ervaren. Heere, verheerlijk zo uw naam en wees ons in alles nabij. En hoor ons zo uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Twee schriftlezingen vanavond, gemeente. Eén uit het Oude Testament en wel uit het boek van de Psalmen. Wel Psalm 34, enkele versen. Vers 16 tot en met 23. Psalm waarin het gaat ook over de bescherming van de Heere voor de zijnen. Psalm 34 vanaf vers 16 tot 23 en vervolgens Johannes 19 vanaf vers 28 tot en met 42. Eerst dus Psalm 34 vanaf vers 16, daar komt het woord van de Heere als volgt tot ons. De ogen van de Heere zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht van de Heere is tegen degenen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen en de Heere hoort en hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. De boosheid zal de goddeloze doden en die de rechtvaardige haten zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlost de ziel van zijn knechten en allen die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. Dat 21ste vers komt terug in onze tweede schriftlezing. Die woorden, hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. We slaan op Johannes 19. Dan bevinden we ons op Golgotha in gedachten, waar Jezus gekruisigd is en daar sterft. En vanaf 28, vers 28 tot en met 42 lezen we daar dan het volgende. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zei, mij dorst. Er stond dan een vat vol edik en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zei hij, het is volbracht, en het hoofd buigend gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, toen zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een van de krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. Dan onze tekst voor vanavond, vers 35. En die het gezien heeft, Johannes dus, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in wie zij gestoken hebben. Daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die 's nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden gewicht. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnendoeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, omdat het graf nabij, dichtbij was. Tot zover de beide schriftlezingen. De tekst, zoals ik u al zei, dus het 35ste vers van Johannes 19. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. En het thema voor de verkondiging vanavond is zien, geloven en getuigen. Zien, geloven en getuigen. Ter inleiding daarop gaan we eerst nog samen zingen nadat u uw gaven hebt mogen geven. Eerste collecte vanavond is voor de diaconie ten behoeve van de Stichting Hulp Oost-Europa en dan specifiek voor het missiewerk van de evangelisten in Oltenia en Roemenië. Tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Dan nog één enkele afkondiging namens uw kerkenraad. De volgende woensdagavonddienst is op Deo Volente woensdag 21 mei. Als de Heer het geeft, zijn we dan in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Onze eigen predikant, dominee Tramper, hoopt dan voor te gaan. Dus 21 mei. We gaan zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 69. Daarvan het eerste vers: O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. En het vierde: mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. 1 en 4 van Psalm 69. Thank you. zien, geloven en getuigen. En dat naar aanleiding van Johannes 19, vers 35. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven zult, moogt. Ja, gemeente, als er ergens iets gebeurt dat een grote nieuwswaarde heeft, dan verschijnt er al snel op de websites van de nieuwsmedia de oproep: was u misschien ooggetuige? Neem dan contact met ons op. Want dat zet de berichten immers kracht bij. Van een ooggetuigenverslag, ja, daaraan wordt waarde gehecht. Dan heb je het nieuws immers uit de eerste hand. En zo zie je dat ook vaak gebeuren. Een tijdje terug ook bij die grote ontploffing en brand in Den Haag. Was het eerste wat je zag, de eerste beelden, waren ooggetuigen. Die het gezien, gehoord hadden en die hun verhaal vertelden. Want nu onze tekst begint ook zo. En die het gezien heeft, die getuigt ervan. Ook hier hebben we een ooggetuigenverslag. Johannes heeft het hier over zichzelf, al spreekt hij in de derde persoon. Bescheiden als hij is, dringt hij zich niet op de voorgrond. Want het gaat niet om hem, maar het gaat om wat hij gezien heeft. Wat heeft Johannes dan gezien? Nou, hij heeft het hiervoor allemaal beschreven. Het einde van Jezus. Hoe de Heer Jezus daar sterft tussen twee misdadigers. En dat er boven hem een bordje hangt met het opschrift: Koning der Joden. Hij heeft beschreven dat men hem bespot heeft en edik te drinken gaf en alvast zijn kleren aan het verdelen zijn. En het volk stond erbij en zag het aan, zo vertelt ons Lucas, als een schouwspel. Ja, gemeente, het is een vertoning geworden. En waarom? Jezus zelf kan er niet meer van getuigen. En wat er aan hem te zien is, getuigt eerder tegen hem. Moet dat nu de verlosser zijn? Zelfs zijn naaste verwanten, zijn moeder, moet hij bij anderen aanbevelen. En zal dat dan de man zijn die de wereld helpen kan? De verlosser van alle terreur en angst? Ja, zo kun je ernaar kijken. En zo hebben ongetwijfeld velen ernaar gekeken. Maar als Jezus gestorven is, zijn de Joden nog niet tevreden. Nee, hij moet van het kruis af. Hij moet daar weg. Want de Sabbat nadert. En de dode lichamen van mensen die gekruisigd zijn, mogen op de Sabbat niet blijven hangen. Bovendien is het ook nog eens de voorbereiding op het paasfeest. Dus weg met hem. Daarom moeten de lichamen van Jezus en de andere gekruisigden zo snel mogelijk weg. En krijgt een soldaat de opdracht om de benen van de drie kruiselingen te breken. Dat versnelde het intreden van de dood. Maar als ze dan bij Jezus komen, dan zien die soldaten dat hij al gestorven is. En daarom breken ze zijn benen niet, maar alleen die van de beide misdadigers die elk aan een kant van Jezus hangen. Maar een van de soldaten is er kennelijk toch nog niet helemaal gerust op. Is die middelste wel echt gestorven? En om dan aan alle twijfel een einde te maken, steekt hij met een smalle speer in de zij van Jezus. En uit de wond stroomt dan lichaamsvocht en bloed als bewijs inderdaad dat Jezus werkelijk gestorven is. En voor wie geroepen had, weg met hem, is dit het bewijs dat ze werkelijk van hem af zijn. Of kun je er ook anders naar kijken? Het heel anders zien. Niet alleen de schande die hier openbaar komt en die ook lijkt te overheersen. Nee, geen mens zou het van hem zien, zou het aan hem zien, dat hij de Zoon van God is en de Verlosser der mensen. Jesaja profeteerde dat even daarvoor al, dat er niets aantrekkelijks aan hem was te zien, geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben, maar als iemand voor wie men het gezicht verbergt. O nee, alsjeblieft niet, niet naar kijken. Niet om aan te zien. Machteloos overgeleverd hangt hij daar. De dood van een goddeloze gestorven. Johannes is ooggetuige. Hij ziet het allemaal gebeuren. Het zijn dan gemeente ook feiten die hij beschrijft. Maar dat niet alleen, Johannes getuigt ook. Ook daaruit blijkt wel dat je er dus ook anders naar kunt kijken. Gemeente, zien en getuigen zijn in dit alles hele fundamentele begrippen. Want hij spreekt als ooggetuige en geeft er tegelijk ook uitleg bij. En wat hij gezien heeft, zet hij tegelijk ook in de context, in een breder verband. Want, zegt hij in vers 36, want. De gemeente, let altijd goed op als er het woordje want klinkt. Want dan volgt er een reden van wat er daarvoor gezegd is. Want, vers 36. Al deze dingen blijken te maken te hebben met het plan van God, vormen daar een onderdeel van. Jezus kwam naar deze wereld om daarvan de waarheid te getuigen. Maar hier is het Johannes die daarvan getuigt, want Jezus zelf kan niet meer getuigen. En wat van hem gezien wordt, ja, dat getuigt eerder van het tegendeel. Maar daarom vertelt Johannes deze dingen als een getuigenis van de waarheid die achter dit hele gebeuren schuilgaat. Want zijn ooggetuigenverslag wordt ondersteund en onderbouwd vanuit het spreken van God. Vanuit de schrift. Vanuit de Bijbel. O gemeente, en gelukkig ook maar. Want anders zou je er nog aan kunnen gaan twijfelen. Van ja, Johannes, je bedoelt het wel goed, maar heb je het echt wel goed gezien? En daarom onderbouwt hij het vanuit de schrift. Want Johannes haalt hier enkele teksten aan die de waarheid bevestigen. Eén uit Psalm 34 en één uit Zacharia 12. Straks daar nog iets meer over. En wat daar beschreven wordt, gemeente, in die twee Bijbelgedeelten, dat ziet Johannes hier gebeuren. Dat ziet hij zich voltrekken. Niet alleen wordt hier de woede en de haat gekoeld op de Zoon van God, maar vanuit de schrift valt hier ook het licht op zijn heerlijkheid. En niet alleen maar op zijn schande en vernedering. Want juist al deze tekenen van zijn diepste vernedering gaan vanuit de schrift nu zijn heerlijkheid aanwijzen. Want de laatste en definitieve beslissingen voor wat hier gebeurt liggen niet bij de dood of de hel. Maar die liggen bij God. Bij de levende God die tevens de God van het leven is. En wat mogen wij er dan in zien, gemeente? Wel, in dit verband hier, dat God hier zorgt voor het lichaam van zijn Zoon. Want het is niet toevallig dat Jezus al gestorven is en daarom zijn benen niet gebroken worden. Nee, nu hij het werk volbracht heeft, ontfermt de Vader zich over zijn lichaam. Er was al zo ontstellend veel met dat lichaam gebeurd. Het was geslagen, gegezeld, bespuwd, te schande gezet en vernederd. Maar nu zegt de Vader, zo is het genoeg. Nu is het genoeg. De Vader had de Zoon verlaten, die je toen moest uitroepen, mijn God, waarom? Maar de liefde van de Vader is terug, zodra het werk volbracht is. Jezus' laatste woorden waren immers, Vader, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En wat blijkt ook aan het kruis, gemeente, hoe Jezus ook zelf leefde bij de schriften. Dat was immers een citaat uit Psalm 31, we hebben het gezongen. Gemeente, voor Johannes staat vanaf het begin het kruis in het teken van de verborgen heerlijkheid van Christus. En daarom getuigt hij hier en benadrukt hij de waarheid van zijn getuigenis. Want die is gebaseerd op de schrift. Niet op hoe hij het zag, maar op de schrift, op het woord van God. Geen been zal van hem verbroken worden. Woorden uit Psalm 34, we hebben dat gelezen. In die psalm gaat het om het behoud van de rechtvaardige. Die heeft veel ellende te doorstaan, maar uit dat alles redt hem de Heere, zo hebben we gelezen. En hij behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. En de Heer heeft deze woorden, gemeente, ook al in het leven van David in vervulling doen gaan. Hoe is ook hij jarenlang belaagd en was hij voortdurend in gevaar. Maar door en in dat alles behoedde hem de Heer. Want God had David bestemd immers om koning te worden over zijn volk. En nu gaan hier die woorden in vervulling betreffende Christus. Ook hij was bestemd om koning te zijn. En daarom stelt God op Golgotha een grens aan de vernedering van zijn Zoon. Ja, Jezus was al gestorven, voordat zijn benen zouden gebroken worden. Daarom was het ook niet nodig dat zijn leven met geweld genomen werd. Hij had het al vrijwillig afgelegd. Niemand neemt het mij af. Maar ik geef het uit mijzelf, zo had Jezus gezegd. Daarom kwamen de soldaten bij hem te laat. O gemeente, we hebben geen heiland die gedwongen moet worden om voor ons te sterven. Nee, hij stierf vrijwillig, in gehoorzaamheid aan zijn Vader en uit liefde tot ons zondaren. Zijn offer was volmaakt. Er hoefde niets, maar dan ook niets meer bij toen Jezus riep, het is volbracht. En zijn Vader stemt daar nu mee in en voorkomt zo een verdere schending van zijn lichaam. Juist zo geschonden als het nu is, is dit voor de Vader uiterst kostbaar. Hierom heeft de Vader mij lief, zei Jezus, omdat ik mijn leven afleg. En in dat lichaam heeft hij gehoorzaam zijn taak volbracht, tot de dood, ja de dood aan het kruis, zo zal Paulus later schrijven. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Ziet u, gemeente, dat dat hier direct al begint? Na zijn dood. En straks zullen Jozef van Arimathea en Nicodemus met liefde zijn lichaam van het kruis halen, het zorgvuldig verzorgen en in een nieuw graf leggen. Gemeente, in dit alles is God bezig. Zien we dat? Zien ook wij dat? Terwijl de Joden hun wetticisme tot op de naad volvoeren, zegt God, maar ja, hou even, mijn raad zal bestaan. Want het moet Pasen worden. Hij zal zijn zoon terugbrengen uit de dood. God, gemeente, is hier bezig met de voorbereiding voor Pasen. En God laat zien hoe zijn zoon van het kruis af moet. Hij mag weg, jawel. Maar hij mag niet zonder eer weg. Want hij heeft eer en heerlijkheid verdiend. Deze rechtvaardige zal leven en als koning der levenden worden gekroond. Johannes heeft het gezien en getuigt er hiervan, op bescheiden wijze, maar daarom niet minder zeker, gemeente. Johannes wijst ons op het belangrijkste en zet zo dit alles in een breder verband. God is bezig om de schrift te vervullen. Dat ziet Johannes hier gebeuren. En daarom kan hij ook zo zeker zeggen dat zijn getuigenis waarachtig is en dat hij de waarheid spreekt. Gemeente, Johannes verwijst hiermee ook naar het proces waarin Jezus voor Pilatus stond. In hoofdstuk 18, hiervoor dus, vers 37 en 38, lezen we dat daar de waarheidsvraag betreffende Jezus gesteld werd door Pilatus. U bent dus een koning, vraagt Pilatus. En Jezus antwoordt daar bevestigend op en zegt dan, ik ben gekomen om voor de waarheid te getuigen. En dan reageert Pilatus met die tegenvraag, ja, maar wat is waarheid? Een vraag, gemeente, die ook in onze tijd uiterst actueel is. Wat is waarheid? Je gaat het je steeds meer afvragen. Wie kun je nog vertrouwen? Met alle middelen van kunstmatige intelligentie en noem het allemaal maar op, deepfake filmpjes, levensecht, er kunnen ze dingen in scène zetten. Het zal je maar gebeuren, en het is al gebeurd, dat je als het ware in een filmpje ziet dat je in een seksclub bent. Het lijkt levensecht. Dan kun je zeggen, ja, dat was niet zo, nou ga het maar eens bewijzen dan. Wat is waarheid? Alles wat tot ons komt via de media, kun je ervan op aan? Of is het allemaal en veel fake news? Wat moet je geloven nog van dingen die mensen zeggen? Uiterst actueel, wat is waarheid? We googelen er wat af, hè? En zo proberen we op internet antwoorden te vinden op vragen. En dat heeft ook zeker zijn voordelen, dat is ook ontzettend makkelijk. Want je kunt het zo vreemd niet bedenken of er is wel wat over te vinden op internet. Ook waar het Jezus betreft. Maar hoe weet ik nu dat de antwoorden die ik op internet vind, of waar dan ook, dat die ook werkelijk waar zijn. En ik vrees wel eens, gemeente, of ik vrees het niet alleen, ik weet het wel zeker, dat daar wel eens al te gemakkelijk van uitgegaan wordt. En niet alleen door jongeren. Ja, ook door jongeren. Meerdere keren meegemaakt dat ze met dingen kwamen, met vragen, ja dominee, hoe dit of dat dan? He, want ik heb, volgens mij is het zus of zo. Ik zeg, hoe weet je dat? Waarom denk je dat? Ja, dat stond op internet. Dat heb ik op internet gevonden. En dan is me opgevallen, gemeente, dat die jongeren, maar ik denk ook veel ouderen, dat het daar wel voor gelden kan. Dat ze zich dan niet afvragen, wie zegt dat? Waar komt dat vandaan? Nee, ze nemen het klakkeloos aan, zoals het tot ze komt, zo is het. En je ziet er vreselijke gevolgen van ook ontstaan. Dat je... Nogmaals, niet alleen jongeren, maar ik zie het bij jongeren, dat ze ineens overtuigd zijn van dingen die haak staan op wat ze altijd geleerd is via opvoeding en kerk. En ze zijn er zo van overtuigd dat ze gelijk met alles bijna breken. Ik vind het heel, ja, hoe moet je het noemen, beangstigend, hoe snel dat gaat. Dan denk ik wel eens, jongens, wie heeft je betoverd? Zo gemakkelijk een standpunt innemen voor absoluut, omdat het op internet stond of omdat een of ander voorganger met heel veel gaven van de retoriek dat heeft verkondigd en aangenomen wordt. Wat is waarheid? Gemeente, Johannes getuigt hier dat de waarheid achter dit hele lijden en sterven van de Heer Jezus verklaard wordt vanuit de schrift. Vervulling is van wat God zelf hierover gezegd heeft. Johannes heeft het gezien. Hij was ooggetuige, zeker. Maar je kunt je op dingen ook verkijken, ook al ben je ooggetuige. En Johannes' getuigenis is daarom veel meer nog gebaseerd op de schrift. Er staat geschreven. Gemeente, dat is het einde van alle tegenspraak. Wat er ook tegen opkomt. En dat is ook bepalend voor de antwoorden die we op internet of via andere media vinden op het gebied van God en geloof. Komt het overeen met de Bijbel? Wie zegt het? Waar komt het vandaan? Wat Johannes voor waar aanneemt, gemeente, is gebaseerd op de schrift. Laten wij dat toch alsjeblieft ook beoefenen. Dan zegt hij, ja, maar dat is soms zo moeilijk om het dan te weerleggen of om dat precies, dat snap ik. Maar ga er dan mee naar iemand toe die er wel meer van weet, naar je dominee of naar wie dan ook. Maar neem het niet klakkeloos aan dat zo we het vinden, zo is het. Wat Johannes voor waar aanneemt is gebaseerd op de schrift. Dat vooral heeft hij gezien. Dat zich nu bezig is te voltrekken. Laten we het goed ons bewust zijn, gemeente. In de tijd waarin we leven, waarin het gevoel ook zo'n grote rol speelt. Maar niet wat ik denk of wat ik ervaar is waar. Maar wat God zegt, dat is echt. En dat ook als enig. Laten we ons dat goed bewust zijn. Johannes baseert het dus op de schrift. En zo brengt hij enkele bijzonderheden hier naar voren. Zoals die tekst uit Psalm 34. Geen been van hem zal gebroken worden. Zo zorgde God voor een ongeschonden paaslam. Zoals dat vereist was en door hem al bij de uittocht uit Egypte voorgeschreven. Het paaslammetje, dat moest een volkomen lam zijn. Er mocht geen enkel gebrek aan zitten, laat staan dat er een been van gebroken mocht worden. Dat heb ik er ook in gezien, getuigt Johannes. En dan noemt hij ook nog een tekst uit Zacharia 12. En ook dat heeft alles te maken met die waarheid achter Christus lijden en sterven. Daar staat, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en zullen over hem rouw bedrijven. Daar gaat het om een toekomstige gestalte. Net zoals de profetie van Jesaja over de man van smarten. Johannes ziet het op Golgotha voor zijn ogen gebeuren. Dat Jezus doorstoken wordt. Maar in feite, gemeente, wordt God doorstoken in zijn geliefde Zoon. Dat ligt ook besloten in de totaliteit van Jezus lijden en sterven. Maar er is meer. De volle vervulling van de woorden van de profeet, dat zien we in vervulling gaan met Pinksteren. Ja, met Pinksteren. Als Petrus dan zijn preek heeft gehouden, een machtige preek waarin hij de lijdende en reddende Christus heeft uitgestald en hun voor ogen gesteld heeft dat zij de Here der heerlijkheid hebben gekruisigd, dan komt daar de reactie op van verslagen harten. Doorboorde harten, letterlijk. Berouwvol zien ze ineens in wat ze gedaan hebben. Ze zullen mij aanschouwen en ze zullen over mij rouw bedrijven. Die prediking, gemeente, heeft een doorstoken hart tot gevolg. Dat wil zeggen, ze zien met schrik en ontzetting in aan wie ze zich vergrepen hebben. En dan komt de vraag, ja natuurlijk, wat zullen wij doen? Wat zullen wij doen? Het is daarom een heilzame schrik. Ja, een reddende schrik. En ik hoop van harte, gemeente, dat we daar ook allemaal wat van weten. Dan gaat het me niet over de mate of de diepte daarvan, maar dat we er wel iets van herkennen, van dat doorstoken, van dat verslagen hart. Dat je inderdaad ook gaat zien, niet alleen de feiten, maar wat dat betekent. Dat Jezus daar nu hing, dat dat nu moest en was. Niet om de zonde, maar om mijn zonde. Als je dat gaat zien, dan komt er ook die vraag, op wat voor manier dan ook. Maar dan krijg je behoefte aan de zaligmaker. En wat is dan het antwoord van Petrus op die vraag, wat moeten wij doen, wat zullen wij doen? Bekeert u, jawel, vlucht tot hem. En laat je dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. Tot hem toe de toevlucht nemen, gemeente, dat betekent redding, verlossing. En zeg het dan maar, als je het nog niet deed, o Heere, hier ben ik. Ik heb niks, alleen maar schuld en zonde, maar u hebt alles. Neem mij in genade aan. Gemeente, meer is niet nodig. Je hoeft niet van alles overhoop te halen. Je hoeft niet van alles te gaan presteren en op te knappen en noem het allemaal maar op. De Heere zegt, kom, kom naar mij. Als je vermoeid en belast bent. En dan zegt hij niet, en dan zal ik je eens goed de waarheid vertellen. Dan zal ik je eens zeggen hoe slecht je bent. Nee, dan zegt hij, dat is zo geweldig. En ik zal u rust geven. Waarom? Omdat hij hier zijn leven gaf, omdat hij zelf de vrijwillig de schuld en de toren van God op zich nam. Daarom, zijn tot zijn naam vluchten betekent redding, verlossing. Want de grote verrassing van het evangelie is, gemeente, dat bij de gekruisigde vergeving te vinden is. Zelfs voor hen die hem doorstoken hebben. En die misschien wel hun hele leven langs hem heen geleefd hebben. Maar als je dat mag gaan zien, en ook de heerlijkheid in hem, en vlucht tot hem, dan is het je deel. Gemeente, zo is het nog. Zo is het nog. Want waarom vertelt Johannes dit? En waarom is het er hem zoveel aan gelegen om dit met nadruk te bestempelen als de waarheid? Nou, dat antwoord vindt u in het slot van vers 35. Opdat ook gij geloven moogt, opdat ook u gelooft. Daarom vertelt hij het. Dat geldt trouwens voor alles wat Johannes heeft gezien en geschreven. Meerdere keren heeft hij dat gezegd. Al aan het begin van zijn evangeliebeschrijving, in Johannes 1 vers 7. Daar zegt hij van zichzelf, Johannes de Doper kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen. Opdat allen door hem geloven zouden. En we vinden dat aan het eind van hoofdstuk 20 ook van het evangelie van Johannes. Na de beschreven gebeurtenissen rond de opstanding. Dan zegt Johannes opnieuw dat hij het geschreven heeft opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Gemeente, voelt u het dat de Heilige Geest nu aan gaat dringen? Want hij wil niet dat we enkel toeschouwer blijven en het alleen maar aanhoren. En er misschien ook nog wel ontroerd over rakend. Jongen, het was toch wat ze met Jezus gedaan hebben. Zoals de dochters van Jeruzalem weenden. Maar Jezus bestraft ze dan. Ween niet over mij, maar ween over uzelf. Dat we er met heel ons wezen in betrokken raken en ons hart voor altijd aan hem verliezen. Gemeente, daar gaat het om. Daar gaat het om. Voor u, voor jou en voor mij. Dat we het zullen geloven. En dat betekent in dit verband dat we de waarheid in gaan zien in hem. Die de weg, de waarheid en het leven is. Net zoals die moordenaar naast hem aan het kruis. Hij zag het in. Hij ging het zien. Hè? In tegenstelling tot zijn maat aan de andere kant. Want wat zegt hij? Wij hangen hier rechtvaardig. Hij ging het zien. Maar deze heeft niets verkeerds gedaan. Berouwvol wendt hij zich tot Jezus en dan krijgt hij te horen vanaf dat kruis. Hoe is het mogelijk? Heden met mij in het paradijs. Wie zo tot hem gaat, gemeente, die is vrij. Van alle zonde, van alle schuld. Maar je kunt ook blijvend niet zien. Zoals die andere moordenaar. Die zag met zijn ogen ook wat er gebeurde. En die hoorde wat er gebeurde. En toch bleef hij spotten en sloeg geen blik op Jezus. Ja, wie blijft zoals hij, dat moet mekaar ook eerlijk zeggen. Die zal ook eens zien wie hij doorstoken heeft, aan wie hij voorbij geleefd heeft. Maar dan is het te laat. Johannes, ja weer Johannes, schrijft erover in Openbaring 1, waar het gaat over de wederkomst. En daar haalt hij die tekst uit Zacharia weer aan. Dan zal ieder mens hem zien in al zijn heerlijkheid en majesteit, ook, zegt Johannes, degenen die hem doorstoken hebben, die aan hem voorbij geleefd hebben, buiten, maar ook binnen de kerk. Maar dan krijgt u niet te maken meer met de liefde van het Lam van God, maar dan krijg je te maken met de toren van het Lam, zoals Johannes dat verderop in Openbaring beschrijft in hoofdstuk 6. Ja, gemeente, het lam kan ook toornen en het lam zal ook toornen, wie aan hem voorbij gaat. En daarom komt de vraag vanavond tot ons allen. Gemeente, wat doen wij? Wat doen wij? Wat doe jij? Nu de Heilige Geest ons deze dingen onder ogen brengt. Vanavond, maar al gedurende de hele lijdenstijd. En hij wil ook bij ons een ommekeer teweeg brengen en ons brengen tot het geloof in de zaligmaker. En als de Heer het al deed, oh wat een wonder, dan wil hij het nog vaster maken. De heiland die op Goede Vrijdag zijn leven gaf om daarmee de fontein te openen, want dat is het, een fontein van genade en zaligheid. Het wordt ons verteld en verkondigd om net als Maria, Rabuni, meester te leren zeggen. Als ze straks de opgestane ontmoet op de morgen van Pasen. Om het net als Thomas uit te roepen als ook hij het gaat zien. Mijn Heere en mijn God. U zegt, ja maar, ik dacht het al. Oh, daar zitten we zo vol mee, hè? Ja maar. Ja maar Johannes, Maria en Thomas, ja dat waren allemaal ooggetuigen, zegt u. Die hebben het echt gezien, dat geldt ons niet. Dat is waar. Maar gemeente, dat hoeft ook niet. Want wat zegt Jezus, zalig zijn zij die niet hebben gezien, in de zin van ooggetuigen zijn, maar die nochtans zullen geloven. Omdat ze net als Johannes door het werk van de Geest verder mochten zien. De waarheid mochten gaan erkennen. Johannes was wel ooggetuige, jawel. Maar toch was dat voor hem niet het alles bepalende. Nee, de waarheid van de schrift, die bepaalt uiteindelijk zijn getuigenis. De dingen die Johannes voor zijn ogen ziet gebeuren, gebeuren gemeente met de overtuigingskracht van de waarheid, omdat daarin de schrift wordt vervuld. Want gemeente, de diepste grond voor onze zaligheid, dat is niet wat we gezien hebben. Dat is ook niet wat we gevoeld of ervaren hebben. Al gaat het zeker met gevoel gepaard. Maar bepalend is wat er geschreven staat. Om dat te leren beamen. Dat we amen leren zeggen op het woord van God. Ja, Heer, het is waar wat hier staat. Zowel wat er over mij gezegd wordt, dat ik een slecht mens ben, niet in staat om ook maar enig goed voor u voor te brengen. Dat is al een hele belijdenis. En voel je dan ook vaak de weerstand als je heel eerlijk bent in je hart. En ja, nou ja, zo. Ja, dat ook beamen. Maar ook dat hij zo goed is. Zo barmhartig, zo vol van liefde. Dat hij nou voor zo een als ik ben, zijn zoon wilde geven. Ach gemeente, dan kun je toch niet meer op. Dat geeft de overtuigingskracht aan dat getuigenis van Johannes, wat de schrift gezegd heeft. En door die bril, gemeente, moeten wij ook leren zien naar wat er op Golgotha gebeurde. Dat daar de allesbeslissende ommekeer heeft plaatsgevonden, de beslissende wending ook in de wereldgeschiedenis. Ja, het lijkt er voor geen kant op, als je enkel ziet op de omstandigheden. Maar gemeente, en ik zeg dat niet om het te bagatelliseren, zeker niet, maar hoe vreselijk de terreurdaden, zoals in de Oekraïne, in Syrië, in Israël, in Gaza of waar dan ook zijn. Toch is dat alles overwonnen. Toen, daar, op Golgotha. Niet omdat ik het zie, maar omdat het geschreven staat. Daarom, omdat het woord waar is. Want gemeente, het is niet waar, omdat ik het zeg en andere dominees. Het is ook niet waar, omdat de kerk het leert. Maar het is waar, omdat God zelf het zegt. Daarom is het waar. Het is net als met de beloften van God. Een zijstapje. Wij denken vaak, of veel mensen denken vaak, dat die beloften waar worden, zodra ik het geloof. Maar dat is niet zo. Die beloften worden niet waar zodra ik het geloof. Maar die beloften die zijn waar omdat het Gods beloften zijn. En daarom geloof ik het. Vertrouw ik me daaraan toe. Het woord is waar. Ook als het toegaat naar het eeuwig vrederijk van Christus. Gemeente, daar is de Heere door alle narigheid en ellende heen mee bezig. Bewerkt door Christus, die God en daarmee de wereld met God verzoende. En daarom kus de Zoon, van ouds u toegezegd, in het woord, in de belofte van het woord, verzegeld nog eens een keer bij uw doop. Sta je daar wel eens bij stil, wat dat betekent, wat God toen gezegd heeft. En wat dat voor verantwoordelijkheid op je legt. Eer u zijn toorn verdelgt voor aller ogen. Want dat kan ook. En zo beschrijft Johannes gemeente de gebeurtenissen na de dood van Jezus. Als een opmaat naar Pasen. Waar hij opstond om onze rechtvaardiging. En als de zon der gerechtigheid het nieuwe leven. Het onvergankelijk leven aan het licht bracht. Dat is de waarheid achter de gebeurtenissen rond de gestorven Jezus aan het kruis. Johannes heeft het gezien en ervan getuigd. En de Heere gemeente wil ook ons de ogen ervoor openen. Door het ook vandaag weer voor ogen te stellen. Opdat ook wij het gaan zien. Niet concreet met de ogen, maar met de ogen van het geloof. Mochten we het al zien, mocht u al de toevlucht nemen tot de Zoon kussen, Nee, niet letterlijk, maar dat betekent dat je hem te voet valt. Dat je tot hem de toevlucht neemt en dat je het mag weten, ook voor mij. En zoals McChane het zo mooi verwoordt, nu ken ik die waarheid, nu zie ik het. Zo diep en gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. O, als dat zo mag zijn, doe dan net als Johannes. En vertel het door, getuig ervan, in woord en daad. Vooral dat laatste, dat deze Jezus nu de grond van uw bestaan is geworden. Omdat u in hem mocht zien, de koning der koningen die door de dood heen het leven verwierf, ook, zeg je dan, voor mij. Want ja, gemeente, dat heeft wel consequenties. Als we het gaan zien, als onze ogen open gaan voor de schoonheid van deze zaligmaker. Want hij is niet alleen een verzoening voor onze zonden. Dat is op zich al geweldig en groot. Maar hij doet meer. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij vernieuwt ook ons hart en ons leven. En daarom zal dat ook aan ons gezien en gemerkt worden. Gaan ook anderen het zien. En tot jaloersheid worden verwekt. Opdat ook zij zullen geloven in de eeuwige Zoon van God. Gemeente, als je er zelf iets van mag kennen, dan gun je dat toch een ander ook. En allereerst en allermeest wel degenen die het meest dierbaar zijn, toch? Tot hun behoud en tot eer van God. O machtig evangelie, vindt u niet? Wat is die waarheid waar Johannes hiervan getuigde dan toch vertroostend, gemeente? Want in hem is de Vader dan ook onze Vader, die voor al zijn kinderen zal zorgen dat ook hen uiteindelijk geen been gebroken zal worden. Wat er dan ook gebeurt, waar we dan ook nog doorheen moeten, hij zal het waarmaken wat hij heeft beloofd. Jezus zegt het, Johannes 10. De goede herder gelijkenis. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En één vers verder nog een keer. Niemand zal ze rukken uit de hand van mijn Vader. Oftewel, ik heb het al eerder gezegd. Ik vind dat zo geweldig. Twee paar handen van de Vader en de Zoon die je vasthouden. Hoe zeker wil je het hebben? Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ook niet in de dreiging van oorlog of van wat ook. De dreiging van Rusland of uitspraken van Trump die angst aanjagen. Wat ons dan ook angst kan aanjagen. Dat, gemeente, is de troost voor het oog. Dat mag zien op het volbrachte werk van Christus. We hoeven dan niet bang te zijn dat de zonde of de duivel of de wet ons op de oordeelsdag zal veroordelen als Jezus terugkomt op de wolken. Maar dan mogen we steunen op de gedachte dat we een zaligmaker hebben die alles gedaan heeft, die alles betaald heeft, ja, die alles volbracht heeft en alles bewerkt heeft wat nodig is voor onze verlossing. Ziende op hem. Ja, het zijn grote woorden, maar toch, ziende op hem, zing ik de uitdaging van Paulus aan het adres van dood en duivel mee. Dood, waar is uw prikkel? Hel of graf, waar is uw overwinning? Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is. Die ook is opgewekt, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. En daarom, lof zij Christus, tot in alle eeuwigheid. Amen. We antwoorden, gemeente, met Psalm 34. Daarvan het 10e vers. God zorgt als het leed genaakt dat hij niet gans ter neders totdat hem geen been gebroken wordt. Is God die hem bewaakt. En ook het 11e vers. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. 10 en 11 van Psalm 34. Gemeente, laten we samen de Heere danken. O Heer, en wat hebben we daar alle reden toe om uw grote naam ootmoedig dank te zeggen. Voor het grote goed dat u hebt weggelegd, die erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Voor een ieder die het in dit leven van u alleen leert verwachten. Heere, wat een genade, wat een rijkdom, maar ook wat een diepte hebt u doorleden en doorstreden. En dat om onze, om mijn zonden. Heere, doe het ons zien, zoveel als nodig is om ons over te geven aan u, om los te komen van alles wat ons bindt. Aan de zonde, aan deze wereld. O Heere, waar we zo in kunnen opgaan, ook na ontvangen genade, als u het niet verhoedt. En daarom danken we, Heere, dat u het ons ook telkens weer voor ogen wilt stellen. Het kruis, wat redding brengt, waar u verzoend bent. En waar het geklonken heeft, het is volbracht. O Heere, doe ons allen erin delen. Open onze ogen. Voor het eerst, maar ook meer en meer. Opdat we al meer zullen zien. De schoonheid in u. Om zo, Heere, ook meer u aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. Ja, Heere, dan zal het ook aan ons gezien gemerkt gaan worden. Dat we niet meer zijn zoals de wereld. Maar dat we van een ander zijn, van u, o Heer Jezus Christus. Heb dank, Heere, voor dit uur, voor uw woord dat mocht klinken. Laat het weerklank mogen vinden in al onze harten. Verheerlijk, Heere, zo uw naam, breidt uw koninkrijk uit. En doe ons allen leven, te midden van alle rumoer en onrust en alles wat er op ons afkomt, aan onwaarheden. Ook binnen de kerk en binnen het christendom, waar zoveel meningen op geld doen, die strijden om de voorrang, maar Heere, bepaal ons bij uw woord. Dat toch alleen is bepalend. En houd zo, Heere, ook de gemeente hier in Waarder, bij dat woord alleen, om daaruit te leven, om ons hart en leven daar ook naar te richten. Zegen daarin, Heere, ook allen die er leiding aan mogen geven, al dan niet in het ambt. De broeders van de kerkenraad samen met onze dominee, wees ze nabij, Heere, geef ze wijsheid en inzicht, vooral ook in de schriften, bij alles wat er ook op hen afkomt. Opdat ze zo, Heere, ook vanuit uw woord en door uw geest geleid, de gemeente mogen leiden en geef de gemeente, Heere, ook onderworpenheid. Nee, niet aan mensen, maar wel aan het woord, aan het ambt dat u hebt opgelegd. Heere, gedenk ons zo het verdere van deze avond. Doe ons weer uitzien ook naar zondag als uw woord opnieuw tot klinken mag komen. Zegen en sterk een ieder. Wees met alle moeite en zorg die er is. En hoor ons zo uit genade. We bidden het in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, nog van Psalm 2. En daarvan het vierde: en ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. En wat er verder volgt, het vierde en ook het zevende vers van Psalm 2. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.